Goedemorgen. Ik vind het altijd een enorme uitdaging en om met kerst een korte boodschap door te geven. En ik wil je heel graag uitleggen waarom dat zo is. Je wilt eigenlijk als prediker wil je eigenlijk die betovering van dat feest, datgene wat er zo eigenlijk allemaal rondom kerstmis verteld wordt, dat wil je eigenlijk niet zo graag verbreken. Je wilt eigenlijk heel erg graag zelfs ook in die sfeer blijven van vrede, vrede op aarde. Ik moest zo denken aan ik zag een bekende Duitse actrice die vertelde eigenlijk op de televisie dat ze zette zich ontzettend in voor goede werken. En toen zei ze, het kerstfeest is echt een feest van vrede voor de hele wereld. En ze zei van, een boodschap van vrede door Jezus. En Jezus is overal. Want Jezus is zowel, of je hem nu Mohammed noemt, of Shifu, of Jezus. Het is een boodschap van de vrede. En dat is hetgene wat ons steeds weer opnieuw ook wordt gebracht. En ik heb zelf vanuit ook mijn Rooms-Katholieke achtergrond een hele bijzondere, steeds een prachtige betovering van dat feest. Ik ging dan met mijn ouders naar de nachtmis. En dan was er echt zo'n een heerlijk gevoel. En gewoon een heerlijk gevoel. Maar wat ik ook door het lezen van de Bijbel eigenlijk steeds heb gezien, is dat er een bepaalde sluier over dat feest daardoor komt. En ik wil met u die sluier een beetje bekijken en dan naar de kern gaan. En iets hopen dat datgene wat over dat feest eigenlijk heen hangt, dat we eigenlijk iets mogen ontdekken. Hoe wij zelf daarover denken en wat nu echt de setting is van dit feest. En ik wil daarvoor eerst met jullie samen bidden. Vader, we willen u zo danken voor deze prachtige dag. Over de hele wereld moest ik me zo denken, behalve dan in Israël en ook niet in moslimlanden, wordt dit feest gevierd. Maar het is een feest wat overal gevierd wordt. En we willen u zo bidden dat u ons vanmorgen echt tot ons wilt spreken, tot ons hart wilt spreken, dat we iets van die kern van het Matthäus-evangelie en ook van de andere evangelie die iets vertellen over de geboorte van Jezus Christus, dat u ons echt daarin iets wil leren, maar in het bijzonder dat we u daarin mogen ontmoeten. Wilt u me daarin helpen om in deze korte periode, in deze korte tijd, dat u tot onze harten kunt spreken. Wil u me niet zouteloos laten spreken, maar dat het echt met passie is. En ook dat we met passie luisteren. Dat bidden we u zo in Jezus' heilige naam. Amen. Johan, zou je misschien een glaasje water kunnen geven? Het is sowieso een bijzondere dienst en ik wil met u vanmorgen eigenlijk beginnen met een paar quizvragen. En nu kunt u die quizvragen, die kunt u, zeg maar, als je denkt dat het antwoord A is, dan steek je de hand op. Is het antwoord B, dan doe je de, ook reageren. En je kunt geen fouten maken, laten we zo zeggen, dat je alleen dingen kunt leren vanmorgen. En jezelf een beetje kunt toetsen. En zodat ik een paar vragen, daar heb ik ook een bedoeling mee, met die vragen. Om u iets te laten zien. En schaam je niet en doe gewoon spontaan. Dus ik zal ook niemand een vraag stellen. Ik zal ook niemand vragen om een antwoord te geven. Maar gewoon even dat hij even reageert op die vragen die ik zo laat zien. Het eerste is de vraag van hoe reisden Jozef en Maria naar Bethlehem? Wie denkt dat dat per kamelen was? Wie denkt dat dat op een ezel was? Wie denkt dat het lopend was? En wie heeft er eigenlijk geen idee van? Dat is heel erg mooi, want de Bijbel die zegt er namelijk helemaal niks over. De tweede vraag is, wat zei de herbergier tegen Jozef en Maria? Je hebt daar geen enkel idee van. Wie denkt dat? Dan, het tweede is, kom naar de kerstdrukte terug. Wie denkt dat? Wie denkt dat die zei, jullie kunnen mijn stal wel gebruiken? Wie denkt dat? Jullie zijn al een beetje... Ja, dat zijn wat vingers. En dan, de herberg zit vol. Wie denkt dat? Prachtig. Er wordt namelijk in de Bijbel nergens een woord gerept over een herbergier. Er wordt nergens een woord gerept over een herbergier. Jezus kwam ter wereld in. De volgende vraag. Een stal, wie denkt dat? We hebben het eerste lied hebben we daarover gezongen. Een stal. Ja? Beetje voorzichtig, hè? Want nu worden jullie heel erg voorzichtig. Een huis. Ja? Dan een grot. Als je toch thuis een stalletje hebt opgezet, dan heb je er toch zeker een grot bij. En als je die grot hebt gebouwd, dan moet je ook echt spontaan je hand opsteken. Een grot. Wie denkt een grot? Dat is onbekend. Het is gewoon onbekend. De Bijbel zegt er geen woord over. Welke dieren waren volgens de Bijbel aanwezig bij de Jezusgeboorte? Runderen, schapen en ezels, een schaap en twee geiten, leeuwen, tijgers en olifanten. Wie denkt? Nou, eentje denkt... Leeuwen, tijgers en olifanten. Wie denkt schapen en ezels, runderen? Wie denkt dat? Ja, mooi. Dan een schaap en twee geiten. Ook daar zegt de Bijbel helemaal niks over. Nog twee vragen of drie vragen. Wat zongen de engelen? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Gloria in excelsis Deo. Komt alle tezamen of ere zij God. Wie denkt het eerst, een kind is ons geboren? Wie denkt Gloria in excelsis Deo? Ja? Meerdere. Komt alle tezamen? Wie denkt dat? Ere zij God. Ja, schitterend. Mooi. De engelen zongen niet. Ze zongen niet. Nog twee vragen. Hoeveel wijzen kwamen Jezus hulde bewijzen? Twee? Drie? Of vier? Wie denkt twee? Wie denkt drie? Er zijn tenminste mensen eerlijk in de zaal. De gasten zijn eerlijk. Wie denkt drie en wie denkt vier? Minstens twee. Ja, niemand weet dat. We denken soms drie, omdat er drie geschenken worden gegeven. Daar zal ik zo dadelijk iets over zeggen. Maar geen woord wordt er over gerept, zelfs niet over koningen. Over drie koningen die daar komen. Daar wordt er ook gesproken over wijzen. Er zijn wijzen die komen en er worden dus drie geschenken. Zo dadelijk zal ik daar iets over zeggen. En aan de hand van die drie geschenken heeft men gedacht, het zijn dus drie koningen, maar de Bijbel die zegt er helemaal niks over. De wijzen vonden Jezus in een huis, wie denkt dat? 1, 2, 3, 4, 5. Een stal, wie denkt dat? Een hotel. En slapend in de armen van Maria. Ja. En de anderen die zijn hartstikke voorzichtig. Hij werd inderdaad in een huis. De Bijbel zegt dat ze in een huis waren. En ik wil eigenlijk daarmee een beetje aangeven wat ik bedoel. Weet je, we hebben zo, zoals ik al zei, je wil eigenlijk het feestje niet zo verstoren, omdat je wil geloven dat Maria en Jozef, dat die op reis waren en Maria gezeten op een ezel. En dan komen ze in de herberg en de herberg is vol. En dan wijst hij, die herbergier, die wijst hem de grot of een stal aan. En in die grot, in die stal, daar staat dan een ezel en een schaap en wat runderen. Je ziet dan de engelen verschijnen en die zingen dan Gloria in excelsis Deo, vrede op aarde aan de mensen des welsbehagens. Dan komen drie koningen uit het oosten, ze hebben goud en wierook en mirre bij zich, met andere kostbaarheden. En ze knielen bij de kribbe, bij de stal. Dat is toch het beeld wat je zo graag hoort. Die drie koningen hebben ook een naam gegeven, Balthasar, Melchior en Caspar. Ik zag dat er zelfs een legende was dat er een vierde koning was. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Maar die vierde koning die is nooit in Bethlehem aangekomen, want dat was iemand die zoveel goede werken deed, dat die werd opgehouden. En zo hebben we eigenlijk van het kerstfeest iets verteld, wat ik je nu zo verteld, daar klopt helemaal niks van. Eén ding klopt, en dat is namelijk dat die wijzen, en je hebt altijd de neiging over drie wijzen te spreken, maar de wijzen die kwamen met inderdaad een schatkist, ja de schatkisten, en die kwamen ook met geschenken. Dan staat er in Matthäus 2 vers 11, en toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud, wierook en mirre. En weet je, dat is zo bijzonder om daar even bij stil te staan, bij dat goud, wierook en mirre. Omdat die hebben een hele bijzondere betekenis. Dat goud, dat spreekt over het koningschap. Dat goud wat deze wijzen hem brengen, is het koningschap, die uitnemendheid, die heerlijkheid van Christus. En dat wordt ook in Openbaring 14, vers 14 zo prachtig beschreven. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk zat iemand als een mensenzoon. Met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Die wierook, die spreekt van goddelijke eer, van aanbidding. Die wierook wat zij dat kind gaven, daar staat in Openbaringen 8 vers 3 en 4 staat er. En toen kwam er een andere engel die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden en met de heiligen uit de hand van de engel op naar God. Goud, het koningschap, wierook om hem aanbidding te brengen. Maar ze hebben nog een derde iets bij zich. En weet je, dat is iets wat voor mij het feest ook zo diep maakt. En dat is namelijk, ze komen met goud, wierook en met mirre. En mirre, dat is een verwijzing naar de dood. Ik weet niet of je dat wist. Maar dat gaat over het lijden van Christus. Daar staat een prachtige tekst in Johannes 19, vers 39. Dat Nicodemus, dat is die man die in Johannes 3 ook genoemd wordt. Dat is een fariseer, een leraar. Die komt op het einde van het leven, als Jezus dan gekruisigd is. Dan gaat hij samen met Jozef van Arimathea, haalt hij Jezus van het kruis. En dan staat er over Nicodemus het volgende geschreven. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 litra. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Het was gebruikelijk om een lichaam te balsemen met mirre. En ik vind het daarom zo indrukwekkend, Als je dus van al deze die hele geschiedenis die wij zo in ons hoofd hebben, dat je dus in feite dan ziet dat dan wijzen komen en die brengen drie dingen. Het goud, wat spreekt van zijn koningschap. Het wierook, wat spreekt van, zijn, van de aanbidding die ze echt ook brengen. En het derde, en dat vind ik zo indrukwekkend steeds van de Bijbel, dat de Bijbel er geen feestelijk sausje over gooit. Maar dat er meteen een relatie gelegd wordt, ook bij de geboorte van Christus, dat er een lijden zal volgen. En als ik toen ik begon met deze boodschap, toen zei ik, je wilt het feestje niet verstoren. Want als je het echt hebt over Kerstmis, dan heb je het eigenlijk over dat Jezus, als je in Openbaringen eigenlijk leest, dat er meteen een geestelijke strijd ontstaat. Direct is er eigenlijk om die geboorte van Christus een enorme strijd en worden er kinderen onder de 2 jaar worden vermoord. En daar is er eigenlijk heel weinig feestelijks aan. En toch is het heel bijzonder om bij dit feest erbij stil te staan dat de koning is gekomen. Maar die koning die is gekomen om hem te aanbidden en hij is gekomen om te sterven, om te lijden. Zoals ik zei van dat mirre. En toen ik deze week met die boodschap zo bezig was en aan lezen was en ook mezelf betrapte, ik ben dan die quizvragen, als ik het spontaan zou doen, zou ik dezelfde antwoorden geven als u. Omdat ik daar ook zelf mee opgevoed ben. Over die drie wijzen en een ezel en een herbergier en de herberg is vol en zingende engelen. En we zingen er ook vanmorgen over. Ik vond het zo schitterend. Natuurlijk dat eerste lied, wat je samen met Hanneke had uitgekozen. Daar kwamen al deze ingrediënten kwamen erin voor. In de stal geboren, zingende engelen, prachtig. En toch, toen ik zo aan het voorbereiden was, kwam ik bij die persoon uit die Jezus dan van het kruis haalt en hem dan met mirre en aloë balsemt. En toen dacht ik, die Nicodemus, die komt 3 keer voor in de Bijbel. Alleen in het Johannesevangelie. Zijn naam wordt 3 keer genoemd. De eerste keer wordt hij genoemd als hij bij Jezus komt. En dan zegt hij zegt dan tegen Jezus, we weten dat u van God gekomen bent. Maar hij heeft geen besef ervan waar hij naartoe komt. 'S Nachts gaat hij ook er naartoe. Hij heeft geen enkel benul wie dat is. Maar hij ziet in Christus, hij heeft een godsbesef. En hij ziet in Christus iets wat hij nog nooit gezien heeft. En hij zegt tegen hem, ik weet dat hij van God gekomen bent, maar wie ben jij eigenlijk? En dan zegt Jezus zegt in Johannes 3, zegt hij, geeft hij hem een antwoord en zegt hij, je moet opnieuw geboren worden. Dat is de kern van dat hoofdstuk Johannes 3. En dan zie je van Nicodemus niks meer. Dan komt in Johannes 7, je moet het thuis eens opzoeken, ik vind het echt indrukwekkend. In Johannes 7, daar wordt een aanklacht, hij is een van de fariseërs. In Johannes 7, daar zie je dat er dus een aanklacht is en dat Jezus beschuldigd wordt. En dan zie je dat die naam van Nicodemus opduikt en hij verdedigt Christus. Hij verdedigt hem in de zin van, hij heeft niks verkeerds gedaan, waarom klagen jullie hem aan? Als de wet niet tegen hem getuigt, waarom wordt hij dan aangeklaagd? En dan zie je weer 12 hoofdstukken niks. En dan vind ik dat zo ontroerend. In Johannes 19. En toen zag ik ook het verband, toen ik dat aan het lezen was over die mirre. Toen daar zag ik het verband waarom die mirre eigenlijk geschonken werd. Omdat het een teken was van lijden. En dat hij hem, zeg maar, hem van het kruis haalt. En toen ik dat gelezen had, toen schreef ik in mijn dagboek, o God, zoveel toewijding bij de dood van uw zoon. Hoeveel te meer bij zijn opstanding. Hoe zal Nicodemus dat ervaren? Als hij al zijn leven waagt voor iemand die gestorven is, hoe des te meer moest ik zo eraan denken, als hij de Heer Jezus in levende lijf ontmoet, dat hij is opgestaan. En dan vind ik dat zo indrukwekkend om zo samen met u kerstmis te vieren. En kerstfeest betekent eigenlijk dat je zo'n fase, ook al is dat maar heel kort, zeg maar beschreven, zoiets in je leven kent. Zoals Nicodemus meemaakt. Dat je je verwondert over die persoon. Dat je niet weet wie hij is. Dat je misschien wel van hem gehoord hebt. En dan ontmoet je hem. En dan hoor je die woorden van je moet wederom geboren worden en je kunt er helemaal niks mee. Nicodemus die ging naar huis met veel meer vragen als antwoorden. En dan komt er in zo'n leven, komt er dan dat je iets gaat ontdekken wie hij is. En gaat ontdekken dat hij de koning is. Dat je gaat ontdekken dat je hem wil aanbidden. Maar dat ga je pas echt diep ontdekken als je beseft dat hij gekomen is om te sterven, dat hij gekomen is om te lijden. Dat je betekenis van die mirre gaat ontdekken. En dat je zo'n ervaring mag hebben, zoals Nicodemus, dat je dan zegt, o God, u bent voor mij gestorven. Ik wil u eren met mirre. Ik wil u eren met wierook. Ik wil knielen voor u. En dat is zo indrukwekkend, om zo op die manier kerstmis te vieren. Ik wil heel graag met u een afspraak maken. U mag uw kinderen en kleinkinderen nog altijd van de stal vertellen. Nog altijd van de drie koningen vertellen. U mag nog altijd vertellen dat hij door de herbergier, dat er geen plaats was. Als u maar niet vergeet te vertellen over het goud, de wierook en de mirre. En dat u dat zelf ook kent in uw leven. Dat is mijn gebed. Dat is mijn gebed voor vandaag. Dat is ook gebed wat ik echt bid van Heer. Laat me u eigenlijk steeds aanbidden als de koning van dit heelal. Laat me altijd knielen en altijd beseffen dat er bij uw geboorte mirre ook werd gegeven. Laten ze even stil zijn. Vader, ik wil zo echt bidden dat die sluier die er hangt over het kerstfeest, dat we roepen vrede, vrede. Terwijl de Bijbel zegt dat er nog geen vrede is. Alleen vrede is in uw Zoon Jezus Christus. Ik wil u bidden dat we ons niet zo laten vertroebelen, dat feest niet laten vertroebelen. Dat we mogen komen om u te aanbidden, om te knielen voor de koning der koningen. Ik bid zo voor ieder die hier zo aanwezig is. Dat ieder zo'n proces heeft doorgemaakt of doormaakt, zoals Nicodemus. Dat je op zoek gaat naar u. Niet weet wie u bent. Maar beseft dat u van Gods wegen gekomen bent. Dat er een godsbesef is om u zo te ontmoeten. Ik wil u zo danken voor deze morgen. Ik wil u zo danken dat we u zo mogen aanbidden als onze koning.